De grote markt in Brussel. Sterke mannen slepen takken aan. Anderen timmeren een platform ineen. Een nieuwsgierige meute stroomt toe. Het gerucht gaat dat er ketters verbrand gaan worden. Ook 500 jaar geleden een ongezien fenomeen. In deze podcastreeks maakt u kennis met de hoofdrolspelers van 1 juli 1523. Een strijd te vuur en te zwaard.
Grote veranderingen ontstaan in woelige tijden. Af en toe in de geschiedenis komt het voor dat de tijdsgeest zich in één persoon ontlaat. Zo geschiedde op 2 juli 1505. Een jonge man van 22 jaar is na de diploma-uitreiking aan de Universiteit van Erfurt op weg naar huis. Hij is te voet en heeft tijd zat om zijn toekomst te overdenken. Zijn vader wil hem verder laten studeren, meer bepaald in de rechten. Onderweg breekt een hevig onweer los. De jonge man siddert en meent dat zijn laatste uur is gekomen. Hij knielt in de modder, vouwt zijn handen en smeekt naar de hemel. Help mij, heilige Anna, en ik zal monnik worden. 2 weken later geeft hij een afscheidsfeest voor de vrienden. Want Maarten Luther heeft beslist om binnen te treden in het slotklooster van de Augustijnen, gelegen vlak naast de universiteit in Erfurt. Maarten Luther groeide uit tot de hoofdrolspeler van de godsdienstige omwentelingen tijdens de 16e eeuw. We spreken vandaag van de Reformatie. Luther stak de lont in het kruidvat met een aantal polemische pamfletten waarin hij de kerkelijke leiding te Rome wilde aansporen om ernstige hervormingen door te voeren. En zijn voornaamste kritiek was aanvankelijk gericht op de handel in aflaten. Met het aflatensysteem stelde de toenmalige kerk de mensen in staat om hun zonden af te kopen. Voor een handvol zilverlingen kon men het verblijf in het vagevuur inkorten en, als het ware, een ticket kopen om naar de dood sneller in de hemel binnen te geraken. Hoe meer geld, des te meer hemelse toegankelijkheid. Want ook de ziel van overleden familieleden kon men vrijkopen. De bezwaren die Luther tegen deze praktijk opstelde, verspreidden zich snel over Europa. Het nieuwe medium van de boekdrukkunst deed haar werk. De jonge Duitse monnik wilde helemaal geen nieuwe kerk stichten, maar had de hervorming van het bestaande instituut op het oog. Enkele priesters en monniken waren hem daarin voorgegaan. Zoals Jan Hus in de Bohemen, Girolamo Savonarola in Firenze en John Wycliffe in Engeland. Ook zij predikten tegen de verwereldlijking van de kerk en maakten daarbij een onderscheid tussen de ware kerk, die leeft uit genade, en de valse kerk, die de kleren zijn leven hield. Wycliffe werd postuum verbrand. Hus stierf op de brandstapel, net als Savonarola. Luther was hetzelfde lot beschoren indien hij niet handig gebruik had gemaakt van de veranderende tijdsgeest. Luthers teksten blonken uit in helderheid. De noodzakelijke hervorming van de kerk moest steunen op 3 principes. Genade, geloof en de Heilige Schrift. Alleen de genade, sola gratia, van God en niet een aflaat, biedt verlossing. Alleen geloof, sola fide, en niet de werken der wet, vraagt God van ons. En alleen de Bijbel, sola scriptura, en niet de traditie, is de norm. Het geestelijke klimaat in Europa smachtte in elke vezel naar verandering. De pest had lelijk huis gehouden en mensen voelden zich als een speelbal in de handen van een harteloze God. De kerk bleef beweren dat God straft omwille van menselijke zondigheid. Op de koop toe werd Constantinopel ingenomen door de sultan en bleven eeuwen van oorlog en kruistochten vruchteloos. Eerst in Italië en dan ook in de Nederlanden herontdekte men de waardigheid van de mens. We kunnen leven als aan de engelen gelijk, schreef de Florentijnse filosoof Pico, of ons verlagen en een dierlijk bestaan leiden. Aan ons de keuze. Erasmus van Rotterdam greep de inzichten van de Renaissance aan om de christelijke boodschap opnieuw te eiken. En zoals in het Nieuwe Testament stelde het christelijk humanisme de aanwezigheid van God in de naaste centraal. Wat God vraagt is naastenliefde. Niets meer en niets minder. De broeders Augustijnen in Antwerpen namen kennis van deze ideeën die hun confrater Erasmus verkondigde. Ook waren ze snel op de hoogte van de pamfletten die hun medebroeder vanuit Wittenberg de wereld instuurde. De boekdrukkunst maakte snelle communicatie en verspreiding mogelijk te vergelijken met sociale media vandaag. Het was een vurige tijd die regelmatig uit haar voegen barstte door het overaanbod van ideeën. Er brak een tijd aan van vrijheid en verdrukking. We zullen in een volgende aflevering horen hoe dit, met name in Antwerpen, geregeld uit de hand liep en hoe we vandaag de dag daar iets van kunnen leren. Waar nietsontziende methodieken het vrije denken en de fundamentele mensenrechten bedreigen, moeten we immers blijvend alert zijn.
Dit was een podcast van TWR.